أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Best brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Met ons vandaag is een bijzondere hadith die wij met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala zullen behandelen. En een hadith die draait om liefde. En een hadith die draait om broederschap. Een hadith waarover de geleerden hebben gezegd dat als duizenden van de overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam kwijt zouden raken, dat deze overlevering zou volstaan om de moslims te leiden in hun wereldse en godsdienstige zaken. We hebben het over de hadith nummer 7 van al-Arba'in al-Nawawiyyah, de hadith van Tamim al-Dari radiyallahu an, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, ad-dinu nasiha. De godsdienst is nasiha. We gaan zo meteen deze grootste overlevering behandelen met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala. Maar allereerst de overlevering zelf en dan vervolgens de overleveraar. En dan vervolgens zullen we de inhoud van de hadith behandelen. Wat betreft de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, ad-dinu nasiha. Vervolgens zeiden de sahaba, qulna liman. We zeiden nasiha ten opzichte van wie, o boodschappen van Allah. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, lillah, wa li kitabihi, wa li rasulihi, wa li a'immatil muslimin, wa aammatihim. Nasiha omwille van Allah tabaraka wa ta'ala. En nasiha omwille van zijn boek. En omwille van zijn boodschapper. En omwille van de leiders van de moslims. En omwille van de overige moslims. Wat betreft deze overlevering, beste broeders en zusters. Deze overlevering is terug te vinden in het verzamelwerk van Imam Muslim. In het verzamelwerk van Abu Dawood, An-Nasa'i en Imam Ahmad. Deze overlevering is ook opgenomen in het verzamelwerk van Imam al-Bukhari rahmatullahi alayh. Alleen daarin is het zonder isnad opgenomen. Zonder keten van overleveraars. En de reden daarvoor was vanwege het feit dat in de keten één persoon zich bevond. En deze persoon was Suhail ibn Abi Salih. Deze persoon, daarover hebben sommige geleerden gezegd dat hij tekortkomingen had. Ze hebben hem bekritiseerd. Andere overleveraars hebben gezegd dat er met hem niks aan de hand is. Maar dit is de reden geweest dat Imam al-Bukhari rahmatullahi alayh deze hadith niet heeft opgenomen met isnad in zijn verzamelwerk. Maar al met al kunnen we zeggen dat deze hadith wordt ondersteund ook met andere overleveringen die de waarde onderstrepen van een nasiha. En ook via andere soortgelijke bewoordingen wordt bevestigd door overleveringen, niet via Tamim al-Dari, maar bijvoorbeeld via Abu Huraira en andere sahaba. Wat betreft de overleveraar Tamim al-Dari, dit is een van de vooraanstaande sahaba van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En Tamim al-Dari die bekeerde zich tot de islam in het negende jaar van de hijra van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En voordat Tamim al-Dari zich bekeerde tot de islam, was hij een christen. En er werd gezegd dat hij een monnik was. En de reden voor zijn bekering tot de islam is een wonderbaarlijk verhaal. En dat is het verhaal van Fatima bint Qais, wanneer zij overlevert dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam eens een nadir liet omriepen om de mensen op te roepen het gezamenlijke gebed te komen verrichten. Omdat Tamim al-Dari samen met een aantal andere Arabische stammen terecht was gekomen na een lange storm op een eiland. En daar in contact kwamen, oog in oog stonden met de Dajjal. Nou, de hadith is bekend en het onderwerp is wellicht behandeld. Het gaat buiten het onderwerp van deze lezing om daarover te spreken, inshallah. Maar dit was de aanleiding voor Tamim al-Dari om moslim te worden. Tamim al-Dari, radiyallahu an, is vervolgens moslim geworden. En een van de wapenfeiten die hij op zijn naam heeft staan, is bijvoorbeeld het feit dat hij na een reis van Dimashq de moskee van de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft voorzien van olielampen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft hem daarvoor bedankt en een dua voor hem gedaan dat hij verlicht mag worden in dit wereldse leven en in het hiernamaals. En Tamim al-Dari stierf in het 40ste jaar na de hijra van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dit is overigens de enige overlevering van Tamim al-Dari in Sahih Muslim. Enkele algemene uitspraken over deze hadith. We hebben gezegd net dat deze hadith door sommige van de geleerden daarover werd gezegd dat als duizenden overleveringen zouden kwijtraken van de profeet sallallahu alayhi wasallam, dat deze hadith zo krachtig is en zoveel betekenis omvat, dat daarmee het zou volstaan om de moslims te leiden in hun godsdienstige en in hun religieuze zaken. Het behandelt namelijk de rechten van Allah tabaraka wa ta'ala. En het behandelt de rechten van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de overige schepselen van Allah tabaraka wa ta'ala. En imam Abu Dawood heeft gezegd dat de hele fiqh, de hele jurisprudentie van de islam gebaseerd is om deze hadith. We kunnen dus spreken over zonder enige twijfel een grootste hadith. Maar willen we deze hadith goed begrijpen, beste broeders en zusters, dan zullen we moeten kijken naar een belangrijk woord in deze hadith. En dat is de betekenis van het woord an-nasiha. Nasiha wordt soms vertaald met oprechtheid. Nasiha wordt soms vertaald met advies, met raadgeving. We zullen gaan kijken, inshallah ta'ala, wat de betekenis is van het woord nasiha. Als we kijken naar de Arabische taal, dan is het woord nasiha afkomstig van twee verschillende betekenissen. Zo spreken de Arabieren over asal nasih of nasuh als er sprake is van gezuiverde honing. Dus nasiha in dit geval betekent reinigen. Een andere betekenis van nasiha, dat is wanneer je twee stukken, twee materies bij elkaar brengt en het aan elkaar vastmaakt. Zo wordt iemand die bijvoorbeeld kleding naait, deze persoon wordt een nasih genoemd. Wordt iemand genoemd die dus deze twee stukken aan elkaar naait middels draad. En wat betreft het woord nasiha, daarover heeft gezegd Ibn Hajar en Al-Khattabi, die hebben gezegd, er is geen woord in de Arabische taal die veel omvattender is dan het woord nasiha. En Sheikh al-Sheikh, die heeft gezegd over het woord nasiha, als we de betekenis zouden aannemen van het geven van raad, dan zou deze betekenis opgaan in het geval van het geven van raad aan de leiders van de moslims. En het geven van raad aan hun onderdanen. Maar deze betekenis zou niet op kunnen gaan in het geval van Allah tabaraka wa ta'ala. Je kunt immers niet aan Allah tabaraka wa ta'ala raad geven. En deze betekenis zou ook niet opgaan in het geval van het raad geven aan zijn boek. En in het geval van het raad geven aan zijn boodschapper. Hiervan moet sprake zijn van een andere betekenis. En de betekenis die Sheikh al-Sheikh hierin toepast, is dan dat nasiha ten opzichte van Allah tabaraka wa ta'ala betekent dat jij daarmee de band die jij hebt aan elkaar maakt. Dat jij de band die tussen jou is, tussen de dienaar en Allah tabaraka wa ta'ala, dat je die band bewerkstelligt, dat je die samenbrengt. En zo ook natuurlijk bij het boek van Allah tabaraka wa ta'ala en bij zijn geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. En wanneer het dan gaat om het geven van raad, dan wordt daarmee bedoeld dat je vanuit alle oprechtheid het goede wenst voor degene aan wie je nasiha geeft. En dit wordt nog eens verduidelijkt, ook door Sheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayh, dat degene die nasiha geeft, hij houdt ervan dat zijn broeder het goede krijgt. En hij leidt hem daarna. En hij legt hem dit uit. En hij vergemakkelijkt dit voor hem. Zodat uiteindelijk hier sprake is van een werkelijke verwezenlijking van het vers waarin Allah tabaraka wa ta'ala zegt: innamal mu'minuna ikhwa. Werkelijk, de gelovigen zijn slechts elkaars broeders. Op het moment dat jij het woord nasiha goed begrijpt, namelijk dat jij iemand van raad wil voorzien vanuit een diepe wens dat je graag ziet dat hij het goede, dat hem het goede overkomt, en dat je dit niet doet om hem te kleineren, dat je dit niet doet om je door hem te vernederen jezelf verheft, dan heb je begrepen wat werkelijk dit vers betekent en dan heb je ook gevolgd in de voetsporen van de profeten. Een andere betekenis die wordt gegeven aan het woord nasiha is oprechtheid. Allah tabaraka wa ta'ala zegt bijvoorbeeld in de Koran: Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O jullie die geloven, keer tot Allah met een oprecht berouw. Een berouw die niet tijdelijk is, die niet een ingeving is, maar waarachter een voornemen ligt verborgen om door te gaan op de weg die daarachter ligt. En wat betreft de nasiha, zojuist zei ik dat degene die de betekenis kent van het woord nasiha, die heeft daarmee in de voetsporen getreden van de profeten en de boodschappers. Het was namelijk een van de belangrijkste bezigheden van de profeten en de boodschappers om nasiha te geven aan de mensen. Om de mensen van oprecht raad te voorzien. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala over zijn profeet Nuh alayhi salatu wa salam: Ubelligukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Ik verkondig jullie boodschappen van mijn Heer en ik geef jullie raad en ik weet over Allah wat jullie niet weten. Dus degene die deze hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de praktijk toepast, die heeft zich daarmee verzekerd van een nobele taak. Die heeft zich daarmee verzekerd van de taak van de boodschappers en de profeten. Dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een allesomvattende uitspraak: Ad-dinu nasiha. De godsdienst is nasiha. Een algemene uitspraak die zo gewichtig is dat we daarbij stil moeten staan. Die zo van belang is dat het wel een hele grote betekenis wil hebben als de profeet sallallahu alayhi wa sallam het geven van nasiha gelijkstelt aan de gehele godsdienst. Sommige geleerden hebben gezegd: het gaat hier om niet de gehele godsdienst, maar aan het overgrote deel van de godsdienst. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook zegt in een andere algemene uitspraak: Ad-du'a huwa al-ibadah. Ad-du'a, de smeekbede, is de aanbidding. Of in een andere algemene uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin die zegt: Al-hajju arafa. De hajj, de bedevaart, is het staan op de vlakte van Arafa. Met andere woorden, alle rituelen die de moslim dient te verrichten tijdens de hajj, die draaien eigenlijk om die belangrijkste dag, namelijk de dag van de wukuf, de dag dat de mensen staan op de vlakte van Arafa. En zo is het ook met de betekenis van ad-dinu nasiha. En nasiha, beste broeders en zusters, omvat namelijk het hele geloof. Het omvat de zaken van de geloofsleer, van de aqida. Namelijk het toekennen van de rechten van Allah tabaraka wa ta'ala. En het bevat de verplichte daden van aanbidding. En het bevat de optionele daden van aanbidding. En het bevat de mu'amalat, de onderlinge omgangsvormen en het bevat de rechten van de schepping van Allah tabaraka wa ta'ala. Vandaar dat we ook kunnen zeggen, het dinu nasiha betekent in feite niet alleen maar de godsdienst bestaat voor een overgroot deel uit nasiha, maar dat we kunnen zeggen, het din is nasiha. Wat betreft de nasiha ten opzichte van Allah tabaraka wa ta'ala, zoals ik net heb gezegd, natuurlijk betekent het in dit geval niet dat wij de dienaren van Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, van enig raad kunnen voorzien. Wij zijn degene die behoeftig zijn aan de hulp van Allah tabaraka wa ta'ala. En het is niet Allah tabaraka wa ta'ala die behoeftig is aan ons. Maar de betekenis hiervan is dat wij de gepaste rechten die Allah op ons heeft, dat wij die aan hem toekennen. Dat wij Allah tabaraka wa ta'ala aanbidden, zonder hem enige deelgenoten toekennen. Dat wij de valse afgoden die aan hem worden toegeschreven, dat wij die ontkennen. Dat wij Allah tabaraka wa ta'ala's namen en eigenschappen erkennen, zonder daarin enige vorm van ilhad in toe te passen. Zonder dat wij sommige van de namen gaan veranderen van betekenis. Zonder dat we enige van de namen van Allah tabaraka wa ta'ala gaan nemen. En we nemen daar bijvoorbeeld namen van die we vervolgens gaan geven aan onze afgoden. Zoals Al-Lat en Al-Uzza en Al-Manat. Al deze namen waren afkomstig van de namen van Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Manat was afkomstig van Al-Mannan, degene die voorziet van vele gunsten. Al-Uzza van Al-Aziz. En zo dienen wij dus de rechten van Allah tabaraka wa ta'ala toe te kennen en te beschermen. En we dienen zijn geboden na te komen. En we dienen zijn verboden te vermijden. En we dienen te geloven in zijn berichtgevingen. En we dienen tot hem te keren in al onze zaken. In tijden van goedheid en in tijden van rampspoed. In tijden van rijkdom en in tijden van armoede. En we dienen de mensen uit te nodigen. En we dienen de harten te verzachten voor de liefde van Allah tabaraka wa ta'ala. Zo dienen wij de mensen ervoor rijp te maken om de woorden van Allah tabaraka wa ta'ala te accepteren. En de moslim die dit doet, heeft dan ook werkelijk nasiha gegeven aan Allah tabaraka wa ta'ala. En we moeten zien dat het toekennen van de rechten aan Allah tabaraka wa ta'ala niet alleen maar gebeurt door het verrichten van verplichte daden van aanbidding. Want nasiha, beste broeders en zusters, die veronderstelt liefde aan degene, voor degene aan wie je nasiha verricht. Dus het veronderstelt dat naast het feit dat jij verplichte daden van aanbidding verricht, dat je daarnaast ook nog vele andere daden van aanbiddingen verricht die optioneel zijn. En wat betreft de nasiha aan het boek van Allah tabaraka wa ta'ala, li kitabihi, dan moet je weten dat Allah tabaraka wa ta'ala praat in algemene zin over zijn boek. En Sheikh ibn Uthaymin rahmatullahi alayh, die zegt hier, hiermee wordt bedoeld het boek in het algemeen. Yani alle boeken die Allah tabaraka wa ta'ala heeft geopenbaard, waaronder ook de Koran, maar ook de voorgaande geopenbaarde boeken van Allah tabaraka wa ta'ala. Dus de nasiha aan het boek van Allah tabaraka wa ta'ala is algemeen aan alle boeken die Allah tabaraka wa ta'ala heeft geopenbaard, maar in het bijzonder aan de Koran, aan het geopenbaarde boek van Allah tabaraka wa ta'ala. Dat jij daarmee in gelooft al zijnde het woord van Allah tabaraka wa ta'ala. En dat jij de Koran zijn rechtmatige plaats geeft. Dat jij de rechten die de Koran toekomt, dat je die ook geeft aan de Koran. Dat je weet dat de Koran gevolgd dient te worden. Dat je weet dat er in de Koran wetten zijn opgenomen die verplicht zijn voor de moslim om te implementeren, om na te leven, om in zijn leven toe te passen. Dat je weet daarin bevinden zich waarachtige berichtgevingen over de mensen die ons zijn voorgegaan. En dat je overpeinst de betekenis van de Koran. Dat je nadenkt, dat je de Koran niet alleen maar leest, maar dat je daar zeker ook de betekenis van zult bestuderen. En het betekent ook, beste broeders en zusters, dat je de Koran beschermt tegen de valse aantijgingen die de ongelovigen doen. Namelijk dat het woord van Allah tabaraka wa ta'ala niet bewaard is gebleven. Dat het woord van Allah tabaraka wa ta'ala zoals het voor ons ligt, dat het veranderd is door mensenhanden. Terwijl dit duidelijk wordt ontkend door Allah tabaraka wa ta'ala. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld de mensen van de Shia, die beweren dat de Koran bestaat uit 15.000 versen. En dat alles boven de 6.500 versen middels tahrif, verdraaiing, is veranderd. Met andere woorden, de Koran zoals hij op dit moment bestaat, is niet meer de Koran zoals het is geopenbaard aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dit soort valse aantijgingen dien je te bestrijden. Dit soort valse aantijgingen zul je middels kennis en het juiste woord weerleggen. Zodat de mensen zullen weten, de Koran is het woord van Allah tabaraka wa ta'ala. En dat je het reciteren van de Koran verveelvuldigt. Dat je bezig blijft met het reciteren van de Koran. Al deze zaken, beste broeders en zusters, wanneer je je hieraan houdt, dan zul jij werkelijk nasiha hebben gegeven aan de Koran. En wat betreft de nasiha aan zijn boodschapper, dan dien je te weten, beste broeders en zusters, dat de nasiha aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam geschiet door te erkennen dat hij is gestuurd door Allah tabaraka wa ta'ala naar de gehele wereldbewoners, naar alle wereldbewoners. De profeet sallallahu alayhi wa sallam is niet alleen gestuurd naar de Arab, naar de mensen op het Schiereiland. De profeet sallallahu alayhi wa sallam is rahmatun lil alamin, is een genade voor zowel de ins als de djinn en sterker nog ook voor de dieren en alle andere schepselen. En dat je gelooft in datgene wat hij verteld heeft. En dat je datgene wat hij verteld heeft, dat je dat ook in je werkelijke dagelijkse leven zult toepassen. Dat je zijn sunnah implementeert, toepast in je leven. En dat je daarvan houdt. En dat je van mensen houdt die dezelfde sunnah ook willen toepassen in hun dagelijkse leven. Het veronderstelt dus niet alleen maar een liefde voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar het veronderstelt ook nog een liefde voor degene die samen met jou houden van deze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. En het veronderstelt dat jij de leerstellingen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam beschermt tegen iedere vorm van nieuwlichterij. Dat jij de leerstellingen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam beschermt tegen iedere vorm van bid'a. En ook betekent het, beste broeders en zusters, dat je houdt van de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en de familie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zo heeft Sheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi gezegd dat een nasiha aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam en het bijzonder betekent dat je ook houdt van de sahaba. Iemand zou kunnen denken, maar waarom betekent nou het hebben van liefde voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam nou ook automatisch dat ik liefde moet hebben voor de sahaba? Dan dien je te weten, beste broeders en zusters, dat Allah tabaraka wa ta'ala namelijk heeft gekozen dat zij zijn innige vrienden waren. Dat Allah tabaraka wa ta'ala heeft gekozen dat zij zijn volgelingen waren en zij zijn vertrouwelingen waren. Die de belangrijke taak op zich hebben genomen om de boodschap die tot vandaag de dag bij ons is, om die over te geven aan de volgende generaties. En op het moment dat je dit weet, dan moet je ook weten dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn voorkeur heeft uitgesproken over een aantal van de sahaba. Waaronder Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an. Waaronder Umar ibn Khattab radiyallahu an. Waaronder Uthman ibn Affan radiyallahu an. Waaronder Ali ibn Abi Talib radiyallahu an. En waaronder de 10 die verblijd zijn met het paradijs tijdens hun leven. Deze sahaba, beste broeders en zusters, daarvan dien je in het bijzonder te houden. En alle sahaba in het algemeen, daar dien je van te houden. En op het moment dat een persoon een van de sahaba vernedert of hen belachelijk maakt, dan heeft hij daarmee een feit, zoals Sheikh Ibn Uthaymin heeft gezegd. Daarmee heeft hij niet alleen maar de sahaba belachelijk gemaakt, Maar hij heeft daarmee ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam belachelijk gemaakt. En hij heeft ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam vernederd. Waarom? Omdat hij daarmee de keuze die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gemaakt om hen als vriend te nemen, als zodanig verkeerd heeft bestempeld. Alsof de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet wist welke mensen hij te vriend moest nemen. En sterker nog, hij heeft daarmee Allah tabaraka wa ta'ala ook in twijfel getrokken. Hij heeft daarmee Allah tabaraka wa ta'ala beticht van het feit dat hij om zijn laatste boodschap en om zijn meest edele boek te sturen door zijn meest edele boodschapper in de hemelen, Jibril alayhi salatu wassalam, als zijn meest edele onder de schepselen, namelijk aan Mohammed sallallahu alayhi wasallam, daar heeft hij gekozen om de meest waardeloze van mensen om hem heen, om hem te helpen. Is dat geen belediging aan het adres van Allah tabaraka wa ta'ala, dat je hem daarmee beschuldigt, dat je zegt, deze zaken zijn allemaal waar, maar hij heeft vervolgens voor mensen gekozen op het moment dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam er niet was, dat hij vervolgens bedrogen werd door hen. En deze mensen, beste broeders en zusters die dit doen, die proberen niet alleen maar twijfel in de harten te zaaien van de moslims. Zij proberen twijfels te zaaien over het geloof in het algemeen. Immers, zij zijn degene die het geloof hebben doorgegeven aan de mensen. En op het moment dat je hun van deze zaken beticht, van ongeloof en noem maar wat op, dan heb je daarmee het geloof van al deze zaken beticht. Dus het geven van nasiha aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam is een wijd begrip. Is een allesomvattend begrip. En we moeten proberen inshallah ta'ala om naar onszelf te kijken en onszelf te beoordelen. Hoe is mijn nasiha tegenover de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Hoe is mijn nasiha tegenover het boek van Allah tabaraka wa ta'ala? En hoe is mijn nasiha tegenover Allah tabaraka wa ta'ala? En wat betreft een nasiha tegenover de leiders van de moslims, dan dienen we te weten, beste broeders en zusters, dat het geven van nasiha aan de leiders van de moslims een recht is dat de moslims hebben. De moslims hebben het recht om nasiha te geven aan de leiders van de moslims. Zoals ook de leiders van de moslims recht hebben om nasiha te krijgen van de onderdanen. En hoe gebeurt het geven van nasiha aan de leiders van de gelovigen, aan de leiders van de moslims, door hen bij te staan, beste broeders en zusters, in datgene wat Allah tabaraka wa ta'ala halal heeft gemaakt, in datgene waar zij opdracht toe geven, en in de zaken die zij je opdragen die haram zijn, daar mag je hen niet in gehoorzamen. En door hen op een zachtmoedige wijze te herinneren op het moment dat ze vergeten, en door hen toe te spreken op een zachte manier, op een manier die getuigt van het feit dat je inzicht hebt wanneer hij een fout begaat. En dat je hem toespreekt, niet in het openbaar, niet vanaf de minbar, maar dat je persoonlijk naar hem toe gaat en hem spreekt. En hem bij de hand neemt en vervolgens hem advies geeft zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons ook leert. En wat betreft het geven van nasiha, beste broeders en zusters, daaronder valt ook dat we niet tegen hen moeten muiten. Dat we ons niet tegen hen moeten verzetten op het moment dat wij vrezen dat het gevaar dat daaruit voortkomt nog vele malen groter is. Wij dienen sabr te hebben op het moment dat hun kwaad ons reikt. En zolang het niet verstandig is om tegen hen in te gaan, dienen wij hen gehoorzaam te zijn. En wanneer de moslim tegen de leiders mag ingaan, dat zal behandeld worden in de hadith van Irbad ibn Sariya, in de hadith waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook spreekt over het einde van de tijd en wat er gebeurt aan fitan. En dat daar wederzijdse gevoelens van haat ontstaat tussen de leiders van de gelovigen, tussen de onderdanen aan de ene kant en de moslims en hun leiders. En wat betreft de leiders van de gelovigen, beste broeders en zusters, dan is het goed om te weten dat daarin voorbeeldige momenten zijn te vinden in de geschiedenis van de islam. Wanneer Abu Bakr Siddiq radiyallahu an de mensen bijvoorbeeld toesprak op het moment dat hij de minbar opsteeg. En op dat moment khalifa is van het islamitische rijk. En hij vervolgens tegen de mensen zegt, ik ben aangesteld als de leider over jullie, terwijl ik niet de beste onder jullie ben. Als Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu niet de beste was, vertel me dan wie de beste was. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu zei deze woorden uit nederigheid, terwijl Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu zonder twijfel de beste was onder de sahaba. En vervolgens geeft hij opdracht aan de mensen, dat wanneer hij het goede doet, dat de mensen hem vervolgens bij dienen te staan. En op het moment dat hij een misstap begaat, dat de mensen hem corrigeren. Er is dus een voorbeeld in het handelen van Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, waarin hij niet alleen maar weet dat de moslims het recht hebben om hun leiders van advies te voorzien, maar dat hij daar zelfs ook actief naar op zoek gaat. Dat hij op zoek gaat naar het advies van de gelovige mensen in het tot stand brengen van allerlei beslissingen. En ook in het voorbeeld van Umar ibn Khattab radiallahu anhu is een goed voorbeeld voor de moslimleiders. Op het moment dat hij eens de mensen aan het toespreken was, en hij zei, mogen Allah degene begenadigen die onze slechtheden corrigeert. Waarop er vervolgens een man in het publiek opstond en zei vervolgens tegen Umar ibn Khattab radiallahu anhu, Amir al-Mu'minin, kun je je voorstellen, Umar ibn Khattab radiallahu anhu, met al zijn verdiensten, met alle strepen die hij reeds heeft verdiend, daar staat een persoon op in het midden van het publiek en die zegt vervolgens tegen Umar ibn Khattab radiallahu anhu, hij zegt bij Allah, als wij iets van kromte in jou vinden, dan zullen wij dit recht maken met onze zwaarden. Dit waren de sahaba. En Umar ibn Khattab radiallahu anhu werd niet woedend. Hij zei vervolgens, Alhamdulillah, alle lof zij Allah, die in deze umma iemand heeft geplaatst, die de tekortkomingen van Umar recht maakt met zijn zwaard. Deze handelswijze, beste broeders en zusters, het geven van oprechte nasiha. Immers, we hebben net gezegd, nasiha vloeit voort uit liefde. Nasiha vloeit voort uit de wens het goede te willen voor je broeder. Wanneer je dus nasiha wilt en je geeft het vervolgens aan je broeder, het zij de leider, het zij iemand die gelijk aan je is, het zij iemand die in jouw dienst staat, dan zul je merken dat daarmee werkelijke broederschap wordt verwezenlijkt. En eens kwam er iemand naar de leiders van de moslims en hij zei, wees bereid om harde woorden van mij te accepteren, waarop deze leider van de gelovigen zei, nee, ik accepteer het niet van jou. Waarop deze persoon verbaasd was. En vervolgens deze leider van de gelovigen zegt, Allah tabaraka wa ta'ala heeft iemand gestuurd die beter is dan jij, naar iemand die slechter is dan mij. En hij heeft tegen hem gezegd, اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. Allah tabaraka wa ta'ala heeft Musa alayhi salatu wa salam samen met Harun gestuurd, en ongetwijfeld waren ze beter dan jij, naar iemand waarover Allah tabaraka wa ta'ala heeft gezegd, انه طغى, hij is alle grenzen te buiten gegaan. Twijfel je aan de koffer van Fir'aun? Twijfel je aan het ongeloof van Fir'aun? En twijfel je aan de goedheid van Musa alayhi salatu wassalam en Harun alayhi salatu wassalam? Terwijl Allah tabaraka wa ta'ala tegen hun alsnog zegt, ga naar hem en praat op een zachte wijze met hem en spreek mild tot hem, wellicht dat hij zich laat vermanen of zal vrezen. Met andere woorden, als dit al de omgangsvormen van een moslim is, met iemand die de mensen uitnodigt naar het aanbidden van hem, hoe moet dan onze omgangsvormen zijn met onze moslimleiders, die wellicht fouten hebben, die wellicht tekortkomingen hebben, maar die zeker niet buiten de islam zijn getreden. En het verspreiden van kwaad over onze leiders, beste broeders en zusters, daar heeft de moslim geen baat bij. Als het verspreiden van iemands kwaad geen enkele doel heeft. Soms kan het een doel hebben. Soms is het verplicht voor de moslims om kwaad te spreken over een persoon. Zo is het regelmatig voorgekomen dat de geleerden van de ahadith mensen moesten bekritiseren om hen daarmee, yani de onderdanen, om de moslims te beschermen tegen het kwaad van deze persoon en te beschermen tegen de nieuwlichterijen waarmee ze waren gekomen. Niet vanwege het vernederen van deze persoon, niet vanwege het op zich bekritiseren van deze persoon, maar om daarmee de moslims te beschermen tegen het kwaad van deze persoon. Maar het verspreiden van kwaad over onze leiders, beste broeders en zusters, of dit nou op de minbar is, of dit nou via allerlei verschillende fora is, zal in veel gevallen geen enkele baat hebben, behalve dat dit de onderlinge haat die reeds aanwezig is, alleen maar nog meer aangewakkerd zal worden tussen de leiders en de onderdanen. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een hadith die overgeleverd is door Al-Hakim en Ahmad en authentiek is bevonden door de imam Al-Albani rahmatullahi alayhi, de imam van de hadith, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: als iemand van jullie goede raad wenst te geven aan de sultan, aan de leider, dan dient hij dit niet in het openbaar te doen, maar dan dient hij naar hem toe te gaan en heimelijk hem toe te spreken, hem in een besloten situatie toe te spreken. Hij dient hem bij zijn hand te nemen. Allemaal manieren waarop de woorden die de persoon wilt vertellen makkelijker aangenomen zullen worden door deze leider. En dan vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat hij hem vervolgens deze woorden, het advies dat hij hem wilt geven, dient te geven. En als hij hem dit dan aanneemt van hem, dan is dat het. En als hij het niet van hem aanneemt, dan heeft hij daarmee zijn verplichting voldaan. Met andere woorden, als we kijken, beste broeders en zusters, naar het doel van nasiha, namelijk het willen veranderen of het willen geven van goeds aan een ander, dan is dat je doel. Je doel is niet een persoon vernederen. En je doel is niet om hem voor schut te zetten of iets dergelijks. Maar het doel is dat jij het kwaad dat van zijn handen komt, dat je dat afwendt van de gelovige mensen. Dus als dat betekent dat jij door deze wijze van handelen te betrachten, dat betekent dat daarmee die kansen worden vergroot, dan dien je dit op basis van het advies van de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook te doen. En waarom kunnen we zoveel praten over het geven van advies aan de leiders van de gelovigen? Dan dienen we te weten, beste broeders en zusters, dat de gevolgen van het handelen van de mens beperkt is. Voor degene om hem heen, voor zijn familieleden. Zijn slechte gedrag komt als eerste tot uiting thuis bij hem, bij zijn kinderen, bij zijn vrouw. Maar het slechte handelen van onze leiders, daar wordt een hele natie door getroffen. Vandaar ook dat wij veel ahadith vinden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin hij vertelt hoe wij dienen te handelen, hoe wij dienen om te gaan in het geven van nasiha aan onze leiders. En wat betreft een andere hadith die overleverd is door imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, over Usama ibn Zayd, dat een aantal mensen naar hem toe kwamen en hem vroegen: zult u dan niet Uthman ibn Affan radiyallahu an nasiha geven over zijn halfbroer, over Walid ibn Utba? En Walid ibn Utba was de halfbroer die zich had schuldig gemaakt aan een aantal zonden. En het is niet gepast voor de moslim om te praten over de wandaden van de sahaba, maar in ieder geval om de kwestie te verduidelijken, werd Usama ibn Zayd daarover gevraagd en hij zei vervolgens tegen deze mensen: denk jij dat vanwege het enige feit dat jij mij niet hebt gehoord, dat ik hem niet daarop heb aangesproken? Denk je nou werkelijk dat ik niet reeds naar Uthman ibn Affan ben gegaan en hem daarover heb gesproken? En het feit dat jij daar niks over hebt gehoord, betekent dus niet dat ik niet naar hem toe ben gegaan. En hij zei vervolgens: ik zal niet de eerste zijn die de deur zal openen van deze fitna. Ik zal niet de eerste zijn die de deur zal openen, namelijk van het openlijk bekritiseren van de leiders van de moslims, van het openlijk kwaadspreken over hen, zonder dat je daarmee van tevoren naar hen toe bent gegaan. Hen advies hebt gegeven en al deze dingen hebt gedaan om deze kwestie aanhangig te maken. Wat betreft, beste broeders en zusters, de nasiha tegenover de overige moslims, dan dien je te weten dat de moslim de broeder is van zijn moslimbroeder. En dat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst. En jij dient er dus voor te zorgen dat jij voor je moslimbroeders en zusters het goede toewenst. Dat je hen leidt in datgene wat hun van profijt zal zijn in dit wereldse leven en in het hiernamaals. Dat je voor hen zorgt dat je het gemakkelijk maakt. Wanneer er sprake is van onwetendheid over allerlei godsdienstige kwesties, dat je hun dit uitlegt. Dat je hun dit op een manier uitlegt die zij ook begrijpen. Dat je het voordoet. En al deze zaken, beste broeders en zusters, die zullen horen tot het geven van nasiha aan je mede-moslims. Door niet kwaad over hen te spreken. Door het kwade dat hen overkomt te verlichten. Door het kwade dat hen dreigt te overkomen van hen af te wenden. Al deze zaken, beste broeders en zusters, behoort tot het geven van nasiha aan je moslimbroeder. Het is niet alleen maar het geven van advies. Het is een veel breder en allesomvattender begrip dan dat. Het is dat je hen met raad en daad bijstaat. Het is dat je hen advies geeft, maar dat de intentie achter het geven van dat advies ook oprecht is. Dat het ook een zuivere intentie is. Dat die ver verwijderd is van elke vorm van vermaak vanwege het leed van een ander. Dat jij blij bent dat een andere persoon iets heeft gekregen, of dat jij hem publiekelijk aan de schandpaal wilt nagelen. Al deze zaken, beste broeders en zusters, horen uitdrukkelijk niet tot het geven van nasiha. Maar nasiha vloeit voort uit pure zaken. Nasiha vloeit voort uit, zoals we net hebben gezegd, broederschap en liefde. En wat betreft het geven van nasiha, dan kunnen we zien dat de voorgangers van deze umma deze hadith hebben begrepen. En deze hadith ten uitvoer brachten. Ik zal een aantal van deze uitspraken met jullie delen. En dan inshallah ta'ala zullen we ook bij onszelf het vurige verlangen krijgen, of tenminste aanwakkeren, dat wij ook onder de mensen deze nasiha moeten verspreiden. En toen Ibn Mubarak radiyallahu anhu werd gevraagd over de beste daad, dan antwoordde hij: het geven van nasiha omwille van Allah tabaraka wa ta'ala. Yani het geven van nasiha aan de schepselen van Allah tabaraka wa ta'ala omwille van Allah. En al-Fudayl ibn Iyad, hij zei: de gelovige is degene die bedekt. En de gelovige is degene die nasiha geeft. Terwijl de verdorvene degene is die ontbloot. En de verdorvene degene is die onteert. Aan de ene kant zien we eigenschappen van de gelovige persoon. En aan de andere kant zien we eigenschappen van de fajir, van de verdorvene. Aan de ene kant is de moslim degene die de fouten en de tekortkomingen van zijn moslimbroeder en zuster bedekt. Hij maakt het niet openbaar. Hij bedekt deze zonde en vervolgens geeft hij nasiha. Geeft hij daarin oprecht advies. Hij laat die toestand niet zo, maar hij kiest het gepaste moment uit om nasiha te geven, om deze toestand te veranderen. Terwijl de fajir degene is die profijt wil trekken uit zo'n situatie. En de persoon begint te onteren op het moment dat hij een fout begaat. En deze fout uitvergroot en ontbloot, zodat iedereen deze tekortkoming te zien krijgt. En ook zei al-Fudayl: degene die bij ons de hoogste positie inneemt, is niet degene die zich onderscheidt middels het veelvuldig verrichten van het gebed en het vasten. Maar degene die bij ons de hoogste positie inneemt, dit is vanwege zijn genereuze nefs. En het vrij zijn van zijn hart van gevoelens van rancune en afgunst en haat. En raadgeving aan de islamitische gemeenschap. En Abu Bakr al-Mazani, hij zei over zijn naamgenoot Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Hij zei: Abu Bakr al-Siddiq, hij onderscheidt zichzelf niet van de overige sahaba vanwege het meer vasten en het meer bidden. Maar hij onderscheidde zich van de overige sahaba vanwege iets dat zich bevond in zijn hart. En over datgene wat zich in zijn hart bevond, zei Ibn Aliya, datgene wat zich in het hart bevond van Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu an, dat was liefde omwille van Allah tabaraka wa ta'ala en het geven van nasiha aan de schepping van Allah tabaraka wa ta'ala. En als we kijken, beste broeders en zusters, een mooi voorbeeld van hoe de sahaba waren en het toewensen van het goede aan hun broeders, dan moet ik het verhaal met jullie delen over Jarir. Jarir, een van de sahaba van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die gaf zijn bediende eens opdracht om een paard voor hem te kopen. En deze bediende ging en vond uiteindelijk een paard voor de prijs van 300 dirham. En hij kwam vervolgens met het paard en de eigenaar van het paard om hem het bedrag te overhandigen. Toen Jarir vervolgens keek naar dit paard, toen zei hij: dit paard verkoop je hem voor 300 dirham. Dit paard is zeker 400 dirham waard. Verkoop je hem aan mij voor 400 dirham. En deze man zei: ja, Abu Abdullah, dit is aan jou. Als je het wil, mag je hem ook voor 400 kopen. Waarop Jarir vervolgens keek naar dit paard en zei: dit paard is zelfs meer waard dan 400. Wil je er 500 voor hebben? Waarop hij vervolgens door bleef gaan en de koop en de verkoper telkens bleef zeggen: ja, Abu Abdullah, het is aan jou. Je mag hem ook voor deze prijs hebben. En uiteindelijk kocht hij dit paard voor 800 dirham. Waarna hij vervolgens hierover werd gevraagd en hij zei dat hij de bay'a heeft gegeven aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat hij de eed van trouw heeft afgelegd aan de boodschappen van Allah sallallahu alayhi wa sallam, om iedere moslim van nasiha te voorzien. Dat hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam plechtig heeft beloofd dat naast de verrichtingen die hij moet doen, de daden van aanbidding die hij moet verrichten, dat hij daarnaast ook heeft beloofd aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam om iedere moslim van nasiha te voorzien. Zo waren deze mensen onderling met elkaar. En vandaar dat Allah tabaraka wa ta'ala over hen zegt: laqad kana lakum fihim uswatun hasana. Voor jullie is er in hen een goed voorbeeld. De wijze waarop ze hebben begrepen hoe ze deze zaken moesten toepassen. En als we kijken, beste broeders en zusters, als we weten dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah heeft gezegd, rahimahullah, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam Fatima bint Qais advies heeft gegeven in een wereldse zaak. En die Fatima bint Qais kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam en ze zei: Abu Jahm en Muawiyah hebben mij beide ten huwelijk gevraagd. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, wat Abu Jahm betreft: hij is een man, darrabun linnisa, hij is een persoon die vrouwen slaat. Met andere woorden, trouw niet met hem. En wat betreft Muawiyah, hij is een rajul sa'loog, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij is een persoon die helemaal niks heeft. Hij is een armoedzaaier. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam uiteindelijk advies geeft om met geen van deze beiden te trouwen. We zouden kunnen zeggen: is dit nou een vorm van roddelen? We kunnen hieruit leren, beste broeders en zusters, dat wanneer jij wordt gevraagd om advies in een gewichtige zaak, en dan hoeft het niet alleen maar een godsdienstige zaak te zijn, maar dan kan het ook een wereldse zaak zijn. Wanneer iemand bijvoorbeeld een handelscontract wil afsluiten met een persoon, wanneer iemand zaken wil doen met een ander, wanneer iemand wil huwen met een ander, en je weet bepaalde eigenschappen over die ander, en je wordt gevraagd om advies, dat je dan ook dit advies geeft. En dit behoort niet tot het slecht spreken over een persoon. En als de profeet sallallahu alayhi wa sallam tijd vond om Fatima bint Qais over een wereldse zaak van advies te voorzien, dan is het toch nog meer van toepassing op godsdienstige zaken. Dan is het toch nog meer van toepassing op zaken van het geloof dat we elkaar van advies voorzien. Al met al, beste broeders en zusters, wat betreft het geven van nasiha, daarover heeft imam Shafi'i rahmatullahi alayhi gezegd dat degene die in stilte zijn broeder vermaant, dat hij hem heeft voorzien van nasiha, dat hij werkelijk nasiha heeft gegeven en deze persoon heeft vervrijd, aantrekkelijk heeft gemaakt. Datgene wat slecht van hem was, heeft hij weggenomen. En wie hem openlijk vermaant, hij heeft hem voor schut gezet en hij heeft deze persoon lelijk gemaakt. We kunnen een aantal zaken leren, beste broeders en zusters, uit deze hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam, uit deze gewichtige overlevering, namelijk het grote belang van het geven van oprecht advies, daar de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, ad-dinu nasiha, het gelijkstellen van het geloof aan nasiha. Daarnaast, een andere wijze les die we kunnen leren uit deze hadith, is het feit dat jij ook behoort tot de overige moslims. Jij zelf behoort tot amatihim, tot de overige moslims. Dus de eerste die het verdient om goed advies te krijgen van jou, is jezelf. De eerste persoon die je dient te adviseren en die je kan voorzien van het beste advies, is jezelf te adviseren om op het rechte pad te blijven, om weg te blijven van de zaken die haram zijn en om je bezig te houden met de zaken die halal zijn en om daarmee tevreden te zijn. We kunnen daaruit leren de voorname positie die het geven van nasiha inneemt, namelijk vanwege het feit dat dit het werk was van de boodschappers. En we kunnen weten dat het geven van nasiha, dat dat een onderdeel is voor het volmaakt zijn van iemands geloof. Daar de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Niemand van jullie zal werkelijk geloven totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst. Met andere woorden, dat hij hem oprecht datgene toewenst aan goeds, aan kennis die hij heeft, aan andere zaken die deze dienaar van profijt zullen zijn. En het behoort tot de rechten van de moslim op zijn moslimbroeder, dat hij, wanneer hij hem vraagt om hem advies te geven, dat deze broeder hem ook advies geeft. Zo zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam, idan stansaha ahadukum akhah falyansahu. Als iemand door zijn broeder om advies wordt gevraagd, laat hem dit dan ook geven. Wanneer iemand jou om advies komt vragen, beste broeders en zusters, geef hem dit advies dan. Zorg er maar voor dat je hem dit recht toekent die Allah tabaraka wa ta'ala en de boodschapper van Allah tabaraka wa ta'ala aan deze dienaar hebben gegeven. Zo zei de profeet sallallahu alayhi wasallam dat de rechten van een moslim op een moslim 6 zijn. En vervolgens werd er gevraagd, wat zijn deze rechten dan, o boodschapper van Allah? Waarop hij sallallahu alayhi wasallam antwoordde, wanneer je hem ontmoet, groet hem dan. En wanneer hij jou uitnodigt, geef je dan gehoor aan. En wanneer hij jou vraagt om raad, geef hem dit dan. En wanneer hij niest en Allah looft, vraag Allah dan om hem te begenadigen. En wanneer hij ziek is, bezoek hem dan. En wanneer hij is gestorven, neem dan deel aan zijn uitvaartstoet. Het behoort dus tot de rechten van de moslim, wanneer hij jou vraagt om advies, dat je hem dit geeft. En als we weten, beste broeders en zusters, dat de dien nasiha is, dan weten we ook dat het tegenovergestelde van een nasiha, namelijk al-ghish wal-ghida', het oplichten en het bedriegen en belazeren, dat dat haram is. En de profeet sallallahu alayhi wasallam die leert ons dat ook, wanneer hij zegt dat degene die ons bedriegt, hij behoort niet tot ons. Degene die een ander bedriegt, die behoort niet tot ons. En het geven van advies en het bedriegen van anderen is niet alleen maar beperkt, beste broeders en zusters, tot de moslims. De profeet sallallahu alayhi wasallam was ook bezig om de Quraysh van advies te voorzien, om hen te verduidelijken over het geloof. Om hen te leiden naar datgene wat hun van baat zal zijn in de dunya en al-akhira. En ook de profeet sallallahu alaihi wasallam stond het niet toe om de ongelovige mensen te belazeren en te bedriegen. Daarnaast dient een moslim ook niet hoogmoedig te zijn. Een moslim dient oprecht advies te accepteren van zijn broeder, of van welke kant deze ook komt. De moslim die moet niet zijn hoogmoed of andere emoties laten tegenhouden om dit advies te accepteren. Hij moet niet denken dat de ander hem wilt kleineren of dat hij geen oprechte intenties heeft in zijn daden. En wat dat betreft, zei Omar ibn Khattab radiallahu an, denk niet slecht over iets dat tot jou komt uit de mond van je moslimbroeder, zolang er een manier bestaat om datgene wat hij heeft gezegd op een goede wijze te interpreteren. Met andere woorden, wanneer jij iets hoort van je moslimbroeder, en wellicht komt het bij jou op een bepaalde manier over, terwijl er ook nog een andere manier van interpretatie bestaat die wel goed is, dan moet je niet slecht denken over je broeder. Maar geef hem het voordeel van de twijfel. Als laatste, beste broeders en zusters, dan sluit ik af met het feit dat deze hadith gebaseerd is niet op de wens anderen te kleineren, te ridiculiseren. Maar deze hadith is gebaseerd op liefde en op broederschap. Omdat dit de belangrijkste drijfveer is achter het geven van nasiha. En toen Al-Fudayl ibn Iyad werd gevraagd over wat nou belangrijker is, wat nou voortreffelijker is, vrees of liefde, hij antwoordde liefde. Hij zei vervolgens, heb je dan niet gezien wanneer je twee bedienden hebt, en de een die houdt van jou en de ander die vreest jou. De dienaar die van jou houdt, die is oprecht tegenover jou, in jouw aanwezigheid, maar ook in jouw afwezigheid, omdat hij van jou houdt. En wanneer jij weg bent, dan zal hij ook jouw zaken beschermen. Maar de dienaar die jou vreest, die zal wellicht oprecht met jou zijn, alleen in jouw aanwezigheid. Maar in jouw afwezigheid zal hij jou bedonderen en zal hij jou bedriegen. Deze zaken, beste broeders en zusters, wallahi thumma wallahi, daaraan zijn wij zo behoeftig. En als we kijken tegenwoordig, het lijkt wel of de ene moslim het licht niet gunt in de ogen van een andere moslim. En dan kunnen we niet zeggen dat we deze hadith goed hebben begrepen. Wallahi, het toepassen van deze hadith zal ervoor zorgen dat we net als het verhaal van Jarir en net als de overige verhalen van de zelf zullen handelen met elkaar. Ver van iedere vorm van afgunst. Ver van iedere vorm van jaloezie. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله عني خيرا